Wij gaan weer terug naar Joël. Althans, dat was de bedoeling. Dat zei ik de vorige keer ook en dat viel toen niet mee, heb ik begrepen. Want toen zijn we uiteindelijk ergens terechtgekomen in Ezechiël en zo. Maar nu gaan we dan weer terug naar Joël 2. De vorige keer hebben we dan stilgestaan bij vers 2, waar gesproken werd over de dag des Heren die zou komen als een dag van duisternis en donkerheid, van wolken en dikke duisternis als de dageraad uitgespreid over de bergen. En dan vervolgens bij dat groot en machtig volk, desgelijks van oud niet geweest is, dus een tamelijk nieuwe macht, naar Bijbelse begrippen. En na het zelf ook niet meer zijn zal. En we hebben gezien dat er maar één volk is dat aan deze beschrijving beantwoordt, ook de Bijbelse beschrijving wel te verstaan. En dat is dan het volk van Ros, Mezeg en Tubal, genoemd ook bij de namen van Gog en Magog uit Genesis 39 en 38 en zelfs in die volgorde. Dat wil zeggen dus, zei ik het verkeerd? Zei ik Genesis? Wat raar. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik heb het zelf even niet gehoord. Maar, hè? Ik zet even een bandje weer terug, ik zal zo eens luisteren. Maar dat moet dus zijn Ezechiël 39 namelijk, waar gesproken wordt over Gog en Magog in hun verovering van Palestina. En wel in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zoals het zo mooi en vlug heet. Dat staat daar niet bij. Maar dat blijkt hier in Joël 2. Dat het is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dan hebben we ook nog Ezechiël 38, waarin gesproken wordt over de uiteindelijke strijd van Gog en Magog, die ook genoemd wordt in Openbaring 19. Ik aanzel altijd 20. Openbaring 20. Er is niemand die het even precies zegt. Openbaring 20. Daar is dat. Waar gezegd wordt dat na de 1000 jaren Gog en Magog nog eens zullen optreden en de volkeren zullen verleiden en strijden zullen tegen de Heer en dan inderdaad het onderspit zullen delven. Dus twee keer hebben we te maken met deze groep van volkeren. Eenmaal voor de 1000 jaren en eenmaal daarna. En die van voor de 1000 jaren is het onderwerp van dit schriftgedeelte, namelijk Joël 2. En dit volk wordt dus beschreven hier in vers 2. Dan gaan we maar verder bij vers 3, want daar zijn we dan feitelijk gebleven. Daar staat dus dat het zal komen en er staat het voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. De beschrijving die hier gegeven wordt, komt in de eerste plaats overeen met de beschrijving van deze sprinkhanenplaag in het voorgaande hoofdstuk. Want ook die komen van een bepaalde richting aanzetten en vreten alles kaal. Dat wil zeggen, ze verteren alles wat ze tegenkomen. En ze vreten het land kaal. En op dezelfde wijze zal dit volk en dus dit leger komen en het land kaal vreten. Uiteraard niet met de kunstgebit, maar met de oorlogvoering, met het vuur. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat vuur waren we trouwens al tegengekomen een paar versen eerder, namelijk in het laatste vers van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, en ook in vers 19 van hoofdstuk 1. Waar staat, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. En in vers 20, een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. En over dat vuur wordt nu vervolgens gesproken in Joël 2 vers 3. En dan blijkt dat deze legers het land veroveren in ieder geval door middel van vuur. En we hebben helemaal geen verbeelding nodig, geen fantasie nodig om dit te kunnen begrijpen. En daarom vraag ik slechts uw aandacht voor het feit dat het voor die mensen van toen heel wat moeilijker was om dit te begrijpen. Vuur was in ieder geval heel wat minder makkelijk voorhanden. Ik denk dat men toen op een heel andere wijze oorlog voerde. Maar zoals het tegenwoordig gebeurt, kunnen we ons dat aardig voorstellen. Er wordt namelijk gewoon de hele boel in brand gestoken. Zie, dat is een heel eenvoudige zaak, tegenwoordig, blijkbaar. En we vinden dat ook beschreven. Dat is het meest opmerkelijke eigenlijk van de schriftgedeelte wat nu volgt, vers 3. Laten we zeggen vers 3 tot en met vers 9. Als we dat lezen, dan kunnen we dat ogenblikkelijk herkennen. Daarom heb ik er ook eigenlijk niks over te zeggen. Want We kunnen er zo de foto's bij bedenken. Namelijk, voor hetzelfde verteerde vuur, dat leger trekt op van de ene kant naar de andere, voor hetzelfde verteerde vuur. Waarom? Omdat de artillerie uiteraard vooruit schiet, schiet de raketten vooruit en steken de boel in brand. Of ze, schieten ze mee, hoe heet dat spul tegenwoordig ook alweer, met die dat is waarmee ze de zaak in brengen. Ja, nee, ja. Ja, ja, ik bedoel vuur, wat ze vooruit hebben met fosfor doen ze dat geloof ik, ze steken de boel gewoon in de brand. En daarna rijden ze er met die tanks gewoon doorheen. Dat maakt dan verder niks uit. Maar voor hetzelfde verteert een vuur. Dat wil zeggen dat ze dingen vooruit schieten. Moet je je voorstellen dat je dat in de klassieke oorlogvoering eigenlijk zo niet tegenkomt. En zeker niet in de dagen van Joël. Dat ging helemaal zo niet. Hoe zou het nou voor die legers kunnen branden? Het zou ook hooguit kunnen branden waar de legers voorbij geweest waren. Maar hier brandt het al voordat die legers er zijn. En dat is gewoon een kwestie van schieten. Of van luchtmacht, maar ik denk dat het puur landmacht is. Je denkt dat het gewoon artilleriers die schiet. Dus voor hetzelfde verteert een vuur, ze schieten het land voor zich in brand. En achter hetzelfde brandt een vlam. Dat wil zeggen dat het ook brandt nadat ze voorbij gegaan zijn, uiteraard. Maar dat is een oud plaatje, waarbij namelijk de legers gepasseerd zijn en ze laten niks anders achter dan een vuurzee. Alles wordt in de brand gestoken, de oogsten, huizen enzovoorts. Hetgeen toch erg onverstandig was, denk ik wel eens. Maar ja, men deed het in elk geval zo. Maar ook voor hetzelfde verteert een vuur, achter hetzelfde brandt een vlam. En nog een beschrijving, maar het is precies hetzelfde. Het land is voor hetzelfde een lusthof. Dus voordat die legers er komen, is het een lusthof, een tuin eigenlijk. Maar nadat deze legers voorbij gegaan zijn, is het een woeste wildernis. Dat staat er, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En daar is ook geen uitzondering op. Ze slaan ook niks over. Niet ze houden de linkse weg aan bij de splitsing, zodat de rechtse route eraan ontkomt. Nee, het gaat over de hele breedte van het land. Ze gaat, ja, het kamerbreed, denk ik dan altijd, maar het zijn wat minder plechtige woorden bij toch een zeer ernstige zaak natuurlijk. Maar zo moeten ze dat wel voorstellen. Er is geen ontkomen van, staat er. Eigenaardig is overigens dat wij in Ezechiël, dat is niet 38, maar in Ezechiël 36 dacht ik. Ja, in Ezechiël 36 een beschrijving vinden van het herstel daarna van Israël. Dat is later, en dat wordt ook pas later in Joël beschreven. Maar er vindt een beschrijving van het herstel van Israël in Ezechiël 36 vers, even kijken, nou laat ik maar zeggen, vanaf vers 33, waar staat, alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden en het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En daar staan we dan maar even bij stil, want dat betekent dat we hier een beschrijving vinden van het land terwijl het een verwoesting is. En dat voor een ieder die er doorging. Dat wil zeggen, er gingen dus mensen door, maar ze gingen midden door een verwoesting. Daar was niks van overgebleven. Alles was door het vuur verteerd, afgebroken of hoe het allemaal maar heet. En zo staat het hier ook. Vandaar dat de steden weer bewoond zouden worden, de eenzame plaatsen zouden weer bebouwd worden. Het verwoeste land zal weer bewerkt en dus bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dat is het commentaar erop, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. Wel, het is niet de hof van Eden, maar het zal weer worden als de hof van Eden, nadat het eerst verwoest werd. En dat is vers 35 inmiddels. En dan, en de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast, zijn dus weer vestingen, vast, dat is immers een vesting eigenlijk, zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten, dat ik, die overgelaten zijn, want de vele heidenen, om niet te zeggen de meeste, zullen inderdaad ook omkomen. Maar daar staat, dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten, dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Maar dat is wat er gebeurt nadat het eerst verwoest werd op de wijze die in Joël 2 beschreven staat. En let er dan op, in Joël 2 staat, voordat die legers komen is het een lusthof. En daarna wordt het een verwoesting en Ezechiël 36 zegt dat het daarna alsnog weer een lusthof, zelfs een tuin van Eden zou worden, nadat het verwoest is geweest. Staat er uitdrukkelijk bij. Dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. Dat is overigens interessant om dat te lezen, want wat is dan, het wordt vergeleken met de hof van Eden en het bevestigt wat wij al jaren natuurlijk lopen te vertellen, dat de plaats waar ooit de hof van Eden gebouwd werd, daarvoor ook een verwoeste plaats was. Ik zei niet woest, maar ik zei uitdrukkelijk verwoeste plaats. Hè? Ja, dat bewijst dit niet, dat weet ik wel. Maar het is toch wel opmerkelijk. Waarom zou deze herbouw van Israël vergeleken worden met de hof van Eden in het verleden? Daaruit concludeer ik dat er gedaan wordt omdat in de tijd de hof van Eden ook de herbouw was van iets wat inmiddels tot een woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. Heb u dat? Ik heb het dus gewoon over Genesis 1, de wereld die toen was, die verwoest was en daarna in 7 dagen gerestitueerd werd, hersteld werd tot wat het toen was. En bij die gelegenheid plantte de Heer ook een hof in Eden. Maar het was niet altijd een hof geweest, het was daarvoor een woestheid en ledigheid en duisternis. En ook dat was een verwoesting van iets wat daarvoor was. En dat is de vergelijking, dat als God zelf uitdrukkelijk iets verwoest, dan heeft dat ten doel dat er daarna iets anders voor in de plaats gesteld wordt. Let wel, ik zei niet dat God het daarna herstelt. Ik zei het veel, veel gedetailleerder. Ik zei dat God er daarna iets anders voor in de plaats stelt. Ik zei niet dat hij het oude herbouwt. Ik zei alleen dat hij iets nieuws bouwt ter vervanging van het oude. Dat is niet helemaal hetzelfde hoor. Niet precies hetzelfde komt terug. Er komt iets beters terug namelijk. Daarom staat het hier ook. Voor hetzelfde was een lusthof. Maar als alles voorbij is, is het niet slechts een lusthof weer terug, maar is zelfs een hof van Eden. Dat er nog meer dan welke lusthof dan ook. Zie je? Het is altijd meer dan dat het was. Maar het is wat de Heer doet. Hè? Het is gewoon wedergeboorte of herstel of hoe je dat maar noemt, of opstanding. En het opmerkelijke is dan natuurlijk dat het volgende hoofdstuk van Ezechiël bevat de profetie over de dorre doodsbeenderen die weer levend worden. En de profetie over 2 houten die 1 worden. Kortom, de hele hoofdstuk 37 spreekt over het herstel van geheel Israël, zelfs alle 12 stammen van Israël. Waarna in hoofdstuk 38 en 39 gesproken wordt over hoe het dan zo verwoest geworden was. Namelijk in verband met die legers van Gog en Magog. Er zit een duidelijk verband tussen die hoofdstukken. Maar goed, maar daar ga ik verder niet op in. Ik ga maar even terug, want ik wilde toch ook een positief geluid laten horen bij al het negatieve wat hier in Joël 2 vermeld wordt. De lusthof wordt tot een woestheid, maar er was al eerder gezegd dat die woestheid weer een lusthof, zoals een hof van Eden zou worden. Maar niettemin, eerst wordt het verwoest. Dat is dan vers 3 van Joël 2. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dat wil zeggen, men zal niet aan dit leger kunnen ontkomen. Aan dit groot en machtig volk. Want dit hetzelfde slaat uiteraard op het groot en machtig volk uit vers 2. We zullen dus niet aan kunnen ontkomen. En dan staat er, voordat ik nou zelf ga vertellen hoe dat kan, kan ik beter maar gewoon doorlezen. De gedaante desselven, dat wil zeggen de gedaante van dit groot en machtig volk, is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Paarden en als ruiters. En dus lopen zij, ze gaan vooruit, als paarden en ruiters. Zij zullen daarheen springen. Zij zullen gewoon springen van plek tot plek. Je zou zeggen, ze slaan af en toe een stukje over onderweg. Dat, hè, zoiets is dat. Hè. Ze gaan dus niet alleen maar vlak voort, ze maken grote sprongen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen. En dan moet je eens kijken, dan wordt er steeds dus gesproken over de herrie die zij maken. Trouwens, het woord gedruis is het, zouden wij tegenwoordig vertalen met ratelen. Het ratelen van wielen namelijk. Dat woord is dat. Het is een gedruis, een ratelen van wagenen. En dan staat er op de hoogten der bergen. Als het gedruis, ener vuurvlam die stoppelen verteert als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Wel, ik doe mijn ogen dicht en ik zie een hele rij tanks rijden. Want dat is, dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Voor hetzelfde is vuur, want ze schieten uiteraard vooruit. Ze maken de banen daarmee min of meer hun weg. Achter hetzelfde blijft het branden als ze voorbij zijn, uiteraard. En dat het een boel herrie maakt, dat weet u. Niet alleen omdat de wielen ratelen, maar omdat rupsbanden nog veel meer ratelen dan welk wiel ook. Om een duidelijke reden, zo'n ding bestaat uit meerdere delen en een wiel is maar één ding. Hè? Dus die rupsbanden die ratelen natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En die slaan onderweg ook wel eens een stukje over. Ze springen, ze gaan overal overheen, ze gaan zelfs overal doorheen. Dat is ook wat hier vermeld wordt. De meest vreemde hindernissen kun je met zo'n ding overheen rijden. En sommigen doen dat af en toe ook wanneer ze op oefening zijn in Duitsland. Maar nou heb ik het over de Nederlandse legers. Maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Hè? Die rijden dwars over het hek van je voortuintje, hoor. Dat wordt er wel van goed, dat geeft niet, maar in ieder geval. Hè? Er zijn van die hobbyisten, die maken daar een sport van. Die dingen zijn eigenlijk door niks tegen te houden. Als een tank op een huis aanrijdt, dan maakt het niks uit, dan rijdt er gewoon dwars doorheen. Hè? Dan gaat er de voordeur ongeveer.
Zonder te kloppen.
Zonder te kloppen, ja, dat zit er wel in. Maar vermoedelijk stond het al in de brand. Er staat er ook allemaal in wat er nu verder volgt. En het verklaart namelijk die paarden en als ruiters. Het is één geheel. Het zijn wagenen met daarin motoren. En dan weet ik wel, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar een wagen is niet hetzelfde als een paard. Dat hangt er vanaf. Want u moet zich realiseren dat een wagen in de oudheid een ding is, een karretje is dat getrokken moet worden door de een of andere figuur. Een paard bijvoorbeeld, of een ezel, of wat dan ook, hè. Ja, inderdaad, ja. Of de paardenkracht, zo is dat. En zelfs het woord paard wordt dan ook in het Nederlands gebruikt voor bijvoorbeeld een locomotief voor de trein. Het ijzeren paard. En het wordt ook liefkozend gebruikt als aanduiding van een motorfiets. Niet zoveel meer, maar het is wel zo. En zo kan ik nog wel doorgaan, want er zijn veel meer toepassingen van datzelfde begrip. Dat kan heel goed, dat kan hier dus ook. Het gaat dus om wagens die door zichzelf voortbewogen worden. We hebben er ook een ander woord voor, dat is een locomotief. Dat is een beetje een oud woord. Dat is een ding wat door zichzelf wordt voortbewogen. Dat betekent zo'n woord, ja. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Dus, het zijn dus wagenen, ze springen, dat klopt precies. Het gedruis van wagen op de hoogten der bergen, want daar gaan ze gemakkelijk overheen. Als het gedruis ener vuurvlam, dat gebeurt ook. Die stoppelen verteert, dat is wat je letterlijk zelfs kunt zien. Als die jongens op oefeningen zijn bij ons in de buurt, bij Wezep in de buurt, op de hei. En dan als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. En dan hebben we het niet over de mensen die netjes naast elkaar staan in Carré of hoe dat allemaal maar heet mag. Want dat is de Romeinse oorlogvoering. Maar we hebben het nou over tanks die inderdaad gewoon in slag worden. Die gaan gewoon op een rij staan. En dan rijdt het gelijk op. Naast elkaar zoveel mogelijk blijven. En rechtuit. En daar ontkomt in wezen niemand aan. En dan staat er ook verder. Van deszelfs aangezicht, dat is vers 6. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. De aangezicht, dat duidt altijd op wat iets teweeg brengt, de buitenkant van iets. En dus ook wat het teweeg brengt. Ik heb bij andere gelegenheden het woord aangezicht, pnee, in het Hebreeuws ook al eens vertaald met verschijning. Genesis 1 vers 2 bijvoorbeeld. Hè? De verschijning van de afgrond, het gelaat van de achtergrond, van de afgrond. Dat kan het zijn. En dus van deszelfs aangezicht of van deszelfs uitwerking of van deszelfs verschijning zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot, zoals strak trekken, dicht trekken. Hoe dat werkt weet ik niet. Soms denk ik dat hier echt een beschrijving gegeven wordt van de een of andere wijze van oorlogvoering. Misschien wel met die chemische middelen of zo, maar daar heb ik geen verstand van. Dat weet ik ook niet. Ik zal het u vertellen als het voorbij is. Maar dat kan heel goed natuurlijk, hè. Ik weet het verder niet. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Hoe dat eruit ziet, dat begrijpt u. Die jongens die zijn er niks tegen te houden. Dat gaat gewoon door. En zelfs een kniezoor zal zeggen, maar tanks lopen niet, tanks rijden. Maar je weet dat auto's gewoonlijk ook lopen. De een loopt zuinig, de ander niet. En je hebt auto's die lopen zelfs op drie poten. Dan kan je, ja, dat is de vakterm, daar kan ik ook niet helpen. Dat is jargon. Maar zo heet dat nou eenmaal, hè. Dus dat, het is maar wat je onder lopen verstaat. Dat kan je heel goed zeggen van tanks. Hè? Als helden zullen zij lopen. Ze zeggen van auto's wel eens dat ze lopen als een naaimachine. Heb je dat nooit gehoord? Pracht van uitdrukking.
Nee.
Ik wil die naaimachine wel eens zien lopen als een auto. Ja. Nou goed, als helden zullen ze lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Want zijn krijgslieden, deze tanks, uiteraard. Zij zullen de muren beklimmen. Dat kun je je ook voorstellen, want daar worden ze niet door tegengehouden. Dat staat er trouwens ook in de volgende verse. En zij zullen daarheen trekken. Dat betekent zoveel als zij zullen ook doen wat ze van. Ze staan in die richting. Zij zullen ook inderdaad daarheen trekken. Dat is de betekenis van zijn uitdrukking. Zij zullen daarheen trekken. Wij vragen dan ogenblikkelijk waarheen. Want anders in de richting waarin zij ook inderdaad gaan. Dat gaat gewoon door. Zij zullen dat doen. Ze worden niet tegengehouden. En ieder in zijn wegen, dat staat er dus. Dat betekent dat ze ook niet afwijken van de oorspronkelijk gekozen route. En dat staat in het laatste deel van het vers. Er staat namelijk, en zullen hun paden niet verdraaien. Dat is een eigenaardige manier om over het besturen van een voertuig te spreken. Maar als het over een auto gaat, dan zeg je dat zo niet. Maar als het over een tank gaat, zeg je dat wel zo. Nou, misschien zegt men het niet zo, maar dat klopt precies. Want ik weet niet of je wel eens gezien hebt hoe dat gaat, maar daar zet je niet gewoon het stuur om. Je zet zo'n ding gewoon een paar graden de hoek om. Terwijl je rijdt of terwijl je stilstaat, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar je zet hem gewoon om en dan gaat hij weer gewoon rechtdoor. Zo'n ding wordt letterlijk verdraaid. Het is de meest duidelijke beschrijving van een tank, terwijl die een operatie is die ik ooit gelezen heb. Dat is onvoorstelbaar. Zo nauwkeurig. Dus iedereen zijn wegen, ze gaan rechtdoor, ze worden nergens door tegengehouden, ze verdraaien hun paden niet. Er kan trouwens niemand, daarnaast rijdt er een ander. Ze gaan gewoon rechtdoor. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Ik ben alweer te snel dus, hè. Dat komt maar zelden voor trouwens. Maar ook zullen zij de een de ander niet dringen. Dat betekent dus inderdaad dat ze rechtuit gaan. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Nou, daar staat er dus een keer of 4 op zijn minst. En dat is de reden waarom er geen ontkomen aan is. Men kan er niet tussendoor, men kan er niet aan ontsnappen, enzovoort. Men kan ze niet om de tuin leiden, ze gaan gewoon dwars door de tuin heen. Dus, en dan staat er ook, en al vielen zij op een geweer, dat geweer is overigens niet een Uzi of zoiets, want dat is een Israëlisch wapen, hè. Maar dat een geweer is namelijk een oud woord voor een weerstand, een afweer. Een geweerstand is gewoon een tankwering, zo noemt men dat ook wel eens. Tegenwoordig kun je het niet meer zien, maar vroeger heb ik die dingen nog wel eens zien staan. Bij de afsluitdijk hebben ze nog heel lang gestaan. En die betonnen palen die op een rare manier uit de grond steken. Om in de tijd de tanks tegen te houden in de Tweede Wereldoorlog. Dus tankafweer was dat. Maar hier staat, al vielen zij op een geweer, al was er ook weerstand, zij zouden niet verwond worden. Ze gaan er dus gewoon doorheen, ze worden er niet door beschadigd, ze rijden er gewoon overheen. Je zal zeggen, maar zo'n ding kun je toch wel tegenhouden? Ja, dat zou wel kunnen, maar hier staat dat het niet gebeurt. In ieder geval dat het niet met succes gebeurt. Men zal het ongetwijfeld proberen, maar het helpt niet. En dus gaat het gewoon door. Dan vervolgens, zij zullen in de stad omlopen. Ik zeg altijd, daar hebben we foto's van. Want we moeten niet vergeten dat we hier toch echt spreken over Russische tanks. En ik weet niet of ik het vorige keer heb aangehaald. Maar er is geen land wat zoveel tanks beschikbaar heeft als juist Rusland. Dat is nu al zo. Dat is ook de reden waarom, als we alle atoomwapens in de wereld afschaffen, de Russen ongetwijfeld de overwinning halen. Want die hebben de beste en de meest uitgebreide wapens wat betreft conventionele oorlogvoering. Dit materiaal namelijk. Die kunnen het makkelijk af zonder atoomwapens. We hebben genoeg materiaal van deze aard. En dat is dus kennelijk ook wat er gaat gebeuren. Dat inderdaad niet atoomwapens gebruikt worden, maar dat via de conventionele oorlogvoering, de ouderwetse manier, de traditionele, goede oude, zo heet dat, de conventionele manier van oorlogvoeren. Op die manier zal men inderdaad Palestina veroveren. Hoe dat gaat, blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Ik zeg het nu maar vast. Ze voeren namelijk een landing uit vanuit de Middellandse Zee. En trekken min of meer van west naar oost. Min of meer. Want ik denk dat ze een beetje in het noorden zullen landen en dan van noord naar zuid. En dan naar zuidoost naar Jeruzalem gaan, zo die kant op. Dat denk ik. Dat leid ik er zo ongeveer uit af. Maar heel precies kan ik dat ook niet zeggen. Maar ze zullen in de stad omlopen. Dat is wat de Russische tanks ook aan helemaal gewend zijn. Je zou zeggen, die dingen zijn erop getraind in de stad om te lopen. Want daar hebben we foto's van. Hè? Hoe ze omrijden in Praag bijvoorbeeld. En zo. Dat is een beroemde zaak. Hè? Dat gewoon de tanks het verkeer vormen in de straten der stad. Nou, dat is wat ook inderdaad gaat gebeuren. Zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op de muren. Maar dan moeten we niet denken dat die muren zo breed zijn dat die tanks erop kunnen, want op is hetzelfde, is volstrekt hetzelfde als over. En dus lopen ze gewoon over de muren, of ze lopen de muren gewoon omver, daar komt het op neer. De muren laten over zich lopen, als je het nou zo zegt, hè, dan weet je wat er gebeurt, er blijft van de muren gewoon niks over. Want de muren zijn in weerstand, die tanks rijden gewoon erheen. Dat is een wat raar gezicht, soms ook een bespottelijk gezicht, maar niettemin is het natuurlijk toch Een heel lugubere aangelegenheid. Je moet je voorstellen dat het spul eraan komt, dat je nergens heen kunt. Dus geen ontkomen aanstaat er. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. Dat wil zeggen, de vensters mogen dan afgesloten zijn, maar het maakt allemaal niks uit. Je kunt wel je huizen barricaderen en zeggen, blijf netjes in huis. Dat maakt niks uit, ze rijden er dwars doorheen. Je kunt er niet aan ontkomen staan. Waar je ook versteekt. En dan komt het hoogtepunt van het verhaal. Want dan staat er, de aarde is of wordt, want dat is hetzelfde, beroerd of bewogen, want dat is ook hetzelfde, zodat de uitdrukking de aarde is beroerd niet alleen hoeft te betekenen dat de aarde dreunt, de grond dreunt vanwege het geweld van al die dingen die daar rondrijden. Dat kan heel goed natuurlijk. Maar het kan net zo goed betekenen dat er een ordinaire, een echte aardbeving komt. Ja, waarom niet? Ja, door dit oorlogsgeweld, dat zou ook nog wel kunnen. Maar misschien is het ook, laten we zeggen, een toevallige samenloop van omstandigheden. Waar het zo toevalt, weet je wel. Dat, maar in ieder geval, het kan ook de Heer zijn natuurlijk die dat doet. Dat weet ik niet. Maar het kan ook door het oorlogsgeweld komen. U weet toch waarschijnlijk, hebben ze nu dat nooit verteld? Dat er bepaalde plaatsen op aarde zijn van die gevarengebieden voor aardbevingen en zo. Daar weet men dat die scheuren in de aarde lopen. Men weet ook dat bij de minste onregelmatigheid daar een catastrofe zal plaatsvinden. Hetgeen de mensen niet belet om daar hun grote steden te bouwen enzovoorts. Ik heb het over Los Angeles bijvoorbeeld, hè? Ja. De westkust van Noord-Amerika, precies over Californië enzovoorts. Iedereen weet dat daar vroeg of laat, maar onvermijdelijk, ooit een keer, de aarde zal scheuren en dat die hele stad gewoon zal verdwijnen. Men trekt er niks van aan, men hoopt dat het hun tijd uitduurt en men blijft er zitten. Hele rare mensen zijn dat. Ik zou er van mijn leven niet gaan wonen. Hè? Ja, het land. Nee, ja, dat is het altijd. Het begrip aarde in de zin van de planeet aarde, dat bestaat dus in de Bijbel niet. Hè? Daar moet je dus ook nooit aan denken. De aarde is gewoon de grond. In de zin ook van wat wij een aardbeving noemen. Dan zeggen we ook de aarde beefde, maar het was dan alleen bij Assen even een paar weken terug, of maanden terug. Wat was het? Ja, dat is dit ook, ja. De aarde is broed. Dus op die plek vindt dus een aardbeving plaats. En dat het niet alleen het dreunen van de grond is vanwege al die tanks die eroverheen hebben, maar dat het ook inderdaad een echte aardbeving is, dat blijkt wel, want er staat zelfs dat de hemel beeft. Dat is iets moeilijker uit te leggen, want de hemel beschouwen wij over het algemeen als nogal onstoffelijk. En hoe kan iets wat alleen maar lucht is, of zelfs minder dan dat, nou beven? Wel, het is heel eenvoudig zo, dat in de Bijbel helemaal geen verschil gemaakt wordt tussen de aardbeving en een beving van de hemel. Een hemelbeving dus eigenlijk. Vooropgesteld dan, dat met het beven van de hemel bedoeld wordt niet het beven van de derde hemel, maar wel van die andere. De geschapen hemelen namelijk. De gedachte is namelijk dat als de aarde beeft, dan beeft feitelijk de hele schepping. Immers, en we hebben dat bij andere gelegenheden wel eens uitgelegd, de aarde is eigenlijk de korst, de omhulling van de schepping als zodanig. En als je een schop geeft tegen de buitenkant van een voetbal, zal ik maar zeggen, dan dreunt het aan de binnenkant ook. En dus als de krachten van die buitenkant bewogen worden, worden ook de krachten van de binnenkant bewogen. Dat betekent dus, als het, of er nou staat, de krachten van de aarde worden bewogen, of de krachten des hemels worden bewogen, staat er namelijk allebei, het betekent gewoon hetzelfde. In de praktijk. Je kunt hooguit vragen waarom wordt dan toch hier de ene uitdrukking gebruikt en daar de andere. Daar zullen we het dan te zijner tijd misschien wel eens over hebben, mocht het nodig zijn. Maar in principe is hetzelfde. Van Israël staat ook dat het verzameld zal worden van de uiteinden der aarde. Maar er staat net zo goed van de uiteinden des hemels. En dan zegt men, hoe kan dat nou? Ze zijn toch niet in de hemel? Nee, maar de hele aarde is uiteinde des hemels. Dus het maakt niks uit. De gehele aarde wil zeggen alle uiteinden des hemels, alle einden des hemels. Dat maakt helemaal geen verschil. En vandaar dat het door elkaar gebruikt kan worden. Maar het beven, het beroerd zijn van de aarde, gaat altijd gepaard met het beroerd zijn van de hemel. En als u dat een beetje vreemd verhaal wilt, zeg ik, dan draaien we alles even weer terug. En dan knippen we alles er weer uit de band bedoel ik. En dan beginnen we overnieuw en dan zeggen we dat iedereen weet dat als je een beetje aardbeving hebt, dan krijg je meteen wolken van stof en vuil. En dan heb je ook een beroering in de hemel. Ja, de lucht trilt mee natuurlijk, want er gaat een boel mis hoor. Mensen, en dan zal ik u nog eens wat vertellen. In verband met het verhaal wat ik nou net zeg over dat hemel en aarde, dat het zo aan elkaar vastzit op deze wijze. Er is niks zo geheimzinnig als de wijze waarop aardbevingen dus, zich voortplanten via de aarde. Daar heb ik eens een verhaal over horen vertellen. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Hoe ingewikkeld dat in elkaar zit. En hoe zo'n schokgolf zich verplaatst door wat men veronderstelt de aarde te zijn. Want dat gaat zo eigenaardig vreemd. Dus echt waar. Dat, ja, ik kan het, dan moet je precies vertellen hoe het zit. Want dat kan ik u niet uitleggen. Dat is natuurlijk nogal wiskundig verhaal enzovoorts. Maar in ieder geval, er moet zo'n ingewikkeld verhaal uitgedacht worden om te verklaren waarom aardschokken zich gedragen zoals ze zich gedragen. Dat het een van de mooiste bewijzen is voor die onzinnige theorie over die aarde als een balletje ergens in een onmetelijk grote ruimte enzovoorts. Want daar klopt in ieder geval helemaal niets van. Dus ik geef u een tip, verdiep u er maar eens in bij gelegenheid. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. Laat ik het zo zeggen, als het waar is dat de aarde over het algemeen een vloeibare, onvaste kern heeft en zo, met slechts een korst aan de buitenkant, dan zou je op grond daarvan moeten weten hoe die aardschok zich dan verplaatst door die harde korst langs de buitenkant. Maar in de praktijk werkt het zo helemaal niet. Het gebeurt namelijk heel anders. Ja, hoe dan wel?
Hoe dan wel?
Ja, hoe dan wel? Heb je wel eens... Nou, gewoon veel gekker. Ja, ik kan het niet uitleggen zo. Ik zeg alleen dat de manier waarop dat gebeurt is tamelijk absurd. Dat is niet de normale wijze van voortplanting van schokgolven door een vaste bal, zal ik maar zeggen. Want zo zit het helemaal niet. Het gaat op een totaal andere wijze. Nou, meer kan ik er niet van zeggen.
Ja, hoe gaat het dan wel?
Dat weet ik niet. Ben je ooit geïnteresseerd geweest in hoe aardbevingen in hun werk gaan? Ik weet ook niet hoe dood dat dan gaat, hoe men veronderstelt dat het zou gaan. Maar het gaat gewoon heel anders dan je zou mogen veronderstellen. Daarna heeft men hele theorieën over hoe het gaat. Maar die theorieën zijn er omdat het niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Dat is het verhaal. Dat is net zoiets als, dat zijn we misschien allemaal vergeten en ik heb er daarna ook nooit meer wat over gehoord. Maar toen ze voor het eerst eens een keer zo'n maanlander terug lieten vallen op de maan en dan toen vervolgens de maanbevingen gingen meten, ging het ook heel anders dan ze verwacht hadden. En ik heb er daarna nooit meer wat over gehoord. Maar er waren grote artikelen in de krant en in literatuur over de maan. Dat die schokgolven veel te lang doortrilden. De maan trilde veel langer dan verwacht mocht worden. Waaruit sommigen zelfs concludeerden dat de maan van binnen hol was. Anders kon hij nooit zo lang natrillen. Dat soort dingen. Hij moest namelijk veel lichter zijn dan die verondersteld werd te zijn. Er klopte van alles aan de berekeningen niet. En nou ja, ik heb er daarna nooit meer wat over gehoord. En het kan mij ook helemaal niks schelen. Maar je vangt wel eens wat op. Zoiets is met de aarde is ook aan de hand. Die schokgolven verplaatsen zich met een snelheid en in een richting die eigenlijk helemaal niet kan. Maar ze doen het. Nou, dat bedoel ik alleen maar. Maar in ieder geval gaat het erom dat er een... Dat die wereld dus inderdaad heel anders in elkaar zit dan men ons gewoonlijk op de middelbare school probeert wijs te maken.
Geen stencils.
Daar hebben we nogal wat papieren van in omloop. Ja, dus ook stencils, ja. Inderdaad. Goed, nou, dan laat ik het dan maar even bij. Ja. Ja, het heeft hier ook niet zoveel mee te maken. Als je maar even vasthoudt dat als er wat met de aarde gebeurt, gebeurt er wat met de hemel ook. Dat is in elk geval zo. Ook met een gewone aardbeving, zal ik maar zeggen. Maar in de Bijbel helemaal. Want als dat de aarde beeft, worden de krachten des hemels bewogen en andersom. Hier beeft zelfs de hemel. Verklaar dat er maar eens. Heb je dat balletje, de kleine balletje, zie ik hem zien? De kanaar die wel eens veel kleiner, verhaal is geweest, in die kleine aarde, stofje in die grote ruimte, en nou beweegt het stofje ergens, beeft een beetje op de oppervlakken, en dan heet het in de Bijbel, de hemel beeft. Kan dat? Dat kan natuurlijk niet. Nou, zo is het ook niet. Hè? Dat is heel makkelijk, moeilijker is het niet. Ja, hoe het dan wel is, daar zijn weer banden van. Bijvoorbeeld. Hè? Dus ik ga maar gewoon door, want het heeft hier niks mee te maken. Maar het gaat erom de aarde. Je moet eens kijken hoe dit tot een climax komt. Het begint met een sprinkhanenplaag. Dan blijkt het een leger te zijn. Met oorlogsmiddelen die wij, wapentuig dus, die men in de oudheid niet kende. Maar die wij zo zonder meer herkennen. Hetgeen betekent dat het toch nooit al te lang meer kan duren voordat deze dingen gebeuren. En dan, dat dan de aarde dreunt als al die dingen langskomen rijden. Dat denk ik wel. Ik denk altijd, ik hoop altijd maar als die lui nog ooit eens met een spul in Nederland komen. Dan denk ik altijd, dat zakt meteen zo in de bodem weg. Behalve als het winter is. Want nou kun je rustig door de berm rijden met je auto. Nou zakt hij niet weg. Maar nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar van de dreunen van die aarde, van dit wapentuig, zal ik maar zeggen, wordt overgegaan naar een echte aardbeving. Niet alleen maar de grond dreunt een beetje, maar er komt een echte aardbeving. En van aardbeving schakelt men over naar hemelbeving. Want als de aarde beeft, beeft de hemel ook. En in elk geval heeft het altijd een uitwerking op zijn minst op de atmosfeer. Een van de meest bekende verschijnselen bij een aardbeving zijn de enorme stofwolken die opgeworpen worden. En niet alleen omdat de aarde zodanig beeft dat de stof omhoog knalt, maar inderdaad omdat het gepaard gaat met windstoot en al die dingen weer. Ja, hoe dat kan? Nou, gewoon de krachten van de hemel worden bewogen. Dus soms denk ik wel eens dat die krachten die in de aardbodem werken ook helemaal niet van onderaf komen, maar van bovenaf. Waarom nou niet? Nee, als een ballon scheuren gaat vertonen, bij wijze van spreken, dan is dat vermoedelijk omdat de krachten van binnenuit werken. Dat wil zeggen van daaruit zo daar. Nou ja, goed, laat maar. Maar er werken nou krachten vanuit de hemel op de aarde, waarom ook niet? Hè? Ja, nou goed. Gaan we gewoon door. Dus de aarde is beroerd voor de zelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En dan wordt het al heel wat meer dan een gewone aardbeving. Hoewel dit bij een ernstige aardbeving ook kan natuurlijk. Maar het gebeurt. Zon en maan worden zwart. En de sterren trekken naar glans in. Begrijp me goed, dit is niet een astronomisch verschijnsel, maar een meteorologisch verschijnsel. Ik heb jaren in de beeld gewoond, ik weet precies wat het is, hè. Dus niet een astronomisch verschijnsel, het heeft niet met de sterren en met de zon en maan zelf te maken, maar het heeft met meteorologie te maken. Dat zijn geen meteoren, maar het heeft te maken met verschijnselen in de atmosfeer, in de eerste hemel dus, daar komt het op neer eigenlijk. Het is namelijk zo dat er dan kennelijk dermate vervuiling van de lucht optreedt, dat daardoor het licht van de zon, maan en eventueel sterren, als het tenminste nacht is, wordt tegengehouden. Dat is dat. En dat is een betrekkelijk normaal verschijnsel bij een beetje aardbeving. Een beetje hevige aardbeving bedoel ik, hè?
Zelfs Matthäus 24, vers 29.
Dus. Ja, dat is het. Ja. Want dat is nou het aardige. Deze beschrijving hier is niet zomaar een beschrijving. Ik heb vroeger wel eens iemand horen zeggen, ja, het komt nog alles voor. Dat stond in het boek, geloof ik. Het stond nog voor in de Bijbel, dat in de profetie, dat de zon zal verduisterd worden. En kunnen we dus niet zo, want het komt zo vaak voor. Want het staat daar en daar en daar en daar en daar. Dat is interessant. Want het blijkt niet zo vaak voor te komen. Het blijkt alleen zo vaak genoemd te worden. Het komt namelijk maar één keer voor. En zodat we nu ook weten welk tijdstip dit is. Zo werkt zoiets. We moeten een goede conclusie trekken. We moeten niet zeggen, het staat zo vaak in de Bijbel, dus het komt zo vaak voor. Je moet zeggen, het staat zo vaak in de Bijbel, dus het is de moeite waard om die schriftplaatsen met elkaar te vergelijken, om te kijken of het dan niet toch over hetzelfde gaat. Het gaat over hetzelfde. Nou, ik zal het niet moeilijker maken nu. Ik zal de zakje nog eens een tip geven. Als zo vaak de naam Eliezer of Eleazar, of hoe heet ze ook maar weer, of Lazarus, het is allemaal hetzelfde, in de Bijbel voorkomt, dan zeggen ze, er zijn er al wat die zo heten. Ja, maar is het toch niet toevallig misschien allemaal hetzelfde? Hebben ze dan niet misschien wat gemeenschappelijks? Toch, behalve de naam? En dat is een zinvolle studie hoor. Natuurlijk zijn verschillende mensen, dat weet ik ook wel, maar ze hebben wel wat gemeenschappelijk. Daar gaat het maar om. Zie, het is een zo bestudeerde schrift. En dat is hier dus ook, want dit noemen we hier van de verduistering van zon en maan. Dat is een verschijnsel wat later genoemd wordt in het laatste vers van, nou ongeveer het laatste vers van dit hoofdstuk. Namelijk in vers 31 van Joël 2. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt en de andere dingen die gepaard gaan met aardbeving waren trouwens al genoemd in vers 30. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. Ik schuif dat nog maar even voor me uit, want er is ontzettend veel over te vertellen. En er zijn ook inderdaad vele schriftplaatsen waar deze dingen genoemd worden. Maar laat ik dan alleen dit zeggen, dat volgens, dan doe ik het nu even vlug, dan kom ik er later uitgebreider op terug. Maar dat volgens Matthäus 24 deze dingen plaatsvinden na de verdrukking van die dagen. Dat is Matthäus 24, vers 29. Ik kan het nooit onthouden. Ja, inderdaad. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Een hemelbeving dus. En dus een aardbeving. Want dat gaat met elkaar gepaard. Dat is gewoon hetzelfde, een en dezelfde gebeurtenis. En zelfs de vertalers hebben gezien dat dit de gebeurtenis is die beschreven staat in Joël 2. In ieder geval Joël 2 vers 31, maar blijkbaar ook Joël 2 vers 10. Nou goed, dat is dus terstond na de verdrukking van die dagen. Uit andere schriftplaatsen, en daarom ga ik het verder niet toelichten, maar uit andere schriftplaatsen weten wij dat na de opname van de gemeente hier op aarde een periode aanbreekt van 7 jaren, verdeeld in 2 maal 3,5 jaren, waarbij de tweede 3,5 jaar, deze periode dus. Hè. De tweede 3,5 jaar, de periode is van grote verdrukking die over Israël zal komen. Een weliswaar ingekorte verdrukking, want dat staat erbij in Matthäus 24. Want die dagen worden verkort, staat daar, terwille van de uitverkorenen. En daaruit weten wij dan dat deze verduistering van zon en maan zal gebeuren precies aan het einde van, want er staat dat terstond na de verdrukking van die dagen, die verkorte dagen die minder geworden zijn, hè, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en die in het land wonen zullen wenen en zullen hem zien, zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels en zullen over hem rouw bedrijven als over de enig geboren zoon. Dat is ongeveer zo'n beetje wat er staat. Ik deed het met opzet uit het hoofd. Niet al te nauwkeurig nu. Maar dat zijn de dingen die dan op dat tijdstip gebeuren. En dus de verduistering van zon en maan is meteen aan het einde van de grote verdrukking. Voor zover die over Israël komt. En vervolgens zou daarnaast dan gelegd moeten worden Joel 2 vers 31. Want daar staat dat die dingen gebeuren voordat de dag des Heren komt. Of beter, bij het aanbreken van de dag des Heren. En dat is ook wat hier in Joel 2 vers 10 en 11 staat. Want in vers 11 staat dat het is de dag des Heren. Want bij die verduistering van zon en maan en sterren en bij die aardbeving en hemelbeving en al die andere dingen die er ook nog bij horen, begint de dag des Heren. En de dag dus, dat is niet zondag, het is niet op een zondag, hè? Dat weten we nou langzamerhand. Hè? Dus het is de dag des Heren, dat wil zeggen, het is de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus. In ieder geval aan Israël. Zodat we hier niet alleen de beschrijving vinden van bepaalde gebeurtenissen, maar we vinden boven alles ook een tijdsaanduiding. Want dat is het, het is een tijdsaanduiding in de eerste plaats. Het is een markant punt uit de geschiedenis, dat wil zeggen, het is nog toekomst natuurlijk, maar ik noem het maar, ik overzie het en zeg het is de Bijbelse geschiedenis, die gaat ook op voorhand, wordt die meegedeeld, en dan zeg ik het is een heel markant punt, herkenbaar punt uit de Bijbelse geschiedenis. Het is de eerste openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus op aarde. De eerste echte openbaring van zijn koninkrijk, daar gaat het om. En dat is de komst van de Heer op de Olijfberg. Dat het een aardig hevige aardbeving is, mogen blijken uit Zacharië 14, want daar staat bij vermeld dat bij die gelegenheid ook zelfs de Olijfberg zal scheuren. En nou weten we waar die aardbeving vandaan komt. Dat komt niet door die tanks, maar dat komt omdat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. En zodra de Heer zijn voeten ergens zet, dan worden de dingen wel even beroerd. Leg het maar uit zo je wil, maar dan worden ze wel beroerd. Wordt er wel beweging in gebracht. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. De aarde is beroerd voor het zelfs aangezicht. En dan de hemel beeft. De zon en maan worden zwart. Dat betekent dus dat een licht niet meer gezien wordt. Niet doordat het een zonsverduistering is of een maansverduistering is in astronomische zin, want dat kan niet. Die kunnen namelijk nooit tegelijkertijd op die manier verduisterd worden. Dat is een onmogelijke zaak. Er zal dan toch minstens 14 dagen tussen moeten zitten. Ja, van nieuwe maan naar volle maan. He? Goed. Nou, dus dat is het niet. En bovendien is sterrenverduistering, daar hebben wij nog nooit van gehoord. Dat is astronomisch een totaal onbekend begrip. Je kunt wel een bedekking hebben van een ster. Er gaat een planeet voor een ster langs of zoiets. Of een, hoe heet zoiets, een conjunctie kun je hebben. Er staan twee planeten achter elkaar, dan zie je er als het ware maar één. Die dingen bestaan wel, maar dat is dan nog geen verduistering natuurlijk. Zo heet het ook niet. En als hier dus toch zon, maan en sterren verduisterd worden, betekent het gewoon dat de lucht zwart wordt vanwege, weet ik veel wat, maar vanwege wolken in elk geval, want het was een wolkige dag, een dag van duisternis. Maar dat stond in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk, dus dat hebben we ook al besproken. Want er staat in vers 11 dan, en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger, betekent dat zijn menigte, henen. Want zijn leger is zeer groot en nou blijkt ineens dat een leger wat we vorige keer geïdentificeerd hebben als het leger van Rusland ongeveer, dus Rusland is een bondgenoten, dat blijkt ineens het leger te zijn van de Heer zelf. En dat is helemaal merkwaardig daar de term het Heer van de Heer het Heer des Heeren, dat dat de term is voor Israël. Want het leger van Jehovah is normaal gesproken Israël. Maar hier niet, hier is het nog andersom, want zover zijn we hier nog niet. Hier is Israël nog niet tot bekering gekomen, hier is Israël nog niet het leger door middel waarvan het koninkrijk van deze Heer op aarde gevestigd zal worden. Hier zitten we nog aan de andere kant, hier wordt Israël nog tot bekering gebracht, of zo u wilt, gedwongen. Ik hoop dat u begrip hebt voor dat woord gedwongen. Ik heb het niet over dat mensen tot bekering gedwongen worden, want dat worden ze nooit. Maar het volk als zodanig wel. En dat is wat hier gebeurt. Er blijft geen andere mogelijkheid over. En dat gebeurt doordat de Heer andere legers, legers van heidense machten, gebruikt voor zijn doel. En hoewel het ongetwijfeld goddeloze legers zijn, wel, het zijn atheïstische legers, maar hoewel het ongetwijfeld goddeloze legers zijn, gebruikt God hen voor zijn doel. En dat is nou net precies iets waarin wij onze God herkennen. Die gebruikt zelfs de grootste tegenstander om zijn eigen doel te bereiken. Ja. Farao bijvoorbeeld. En zelfs kan het... Hè? Ja, Nebukadnezar ook. Maar ik dacht zelfs aan...
Israël,
ja. Het is niet aardig om te zeggen dat het de grootste tegenstander is. Maar in ieder geval, laten we dan zeggen dat het de belangrijkste tegenstander is. Ja. Maar de Heer gebruikt het voor zijn doel. En in ieder geval, ja jongens, het staat in Romeinen 9, sprekend over Israël, zijn vaten des toorns tot bederf toebereid, opdat de Heer zijn toorn en zijn macht zou bewijzen aan hen, aan een ongelovig Israël. Hij gebruikt het voor zijn doel. Dat is nou eenmaal zo, kan het ook niet helpen, maar zo is het. En zo gebruikt de Heer zelfs deze heidense legers om tot zijn doel te komen en om Israël tot bekering te dwingen. Dat is trouwens het oude beeld van de hond, namelijk de heiden, die gebruikt wordt om de schapen tot gehoorzaamheid te brengen. En de schapen zijn uiteraard het beeld van Israël. En de Heer zelf is de goede herder. Dat is zo ongeveer het plaatje. Nou, de Heer verheft zijn stem voor zijn Heer henen. Want zijn leger is zeer groot, hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Want, en dat want is eigenlijk, want het is de dag des Heren. Dit is de dag des Heren, de dag waarop de Heer zelf zal oordelen. Zijn licht zal laten schijnen, zijn oordeel brengt over de volkeren. Te beginnen bij Israël uiteraard. De dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen, is de vraag. Want de enige die hem verdraagt is degene die, die tot geloof komt. Maar dat betekent wel degelijk dat degene die tot geloof komen, heel letterlijk in die dagen, zullen inderdaad het land uit moeten vluchten. En nou doe ik maar even weer vlug. Geef ik even vlug een verwijzing weer naar Matteüs 24. Want in Matteüs 24 staat, als men is aangekomen op het tijdstip van het midden van deze 7 jaar, wanneer de gruwel der verwoesting wordt opgericht in de straten van Jeruzalem, op de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen, niet al van wie eerst uit zijn huis wat weg te nemen, maar men moet haast maken. Het is een kwestie van minuten, eigenlijk zelfs seconden, als je er goed over nadenkt. Als je niet eens meer even naar binnen mag om je spullen weg te pakken, dan is het dus toch een kwestie van seconden. Men moet het land uit, want de grenzen gaan dicht, kennelijk. Dat is toch de normale betekenis daarvan. Als men zo snel het land uit moet, betekent dat de grenzen gesloten gaan worden. En dat betekent dat als men te laat bij de grenzen, in de grenzen zitten dicht, men kan er niet uit, zit men als ratten in de val. En die val klapt inderdaad dicht. Want binnen 3,5 jaar komen inderdaad deze legers en walsen het land plat. Ik weet nooit een nettere en maar duidelijker uitdrukking dan deze. Zij walsen het land plat. En als de Heer verschijnt op de Olijfberg volgens Zacharië 14, dan staat er dat de berg scheurt, waardoor alsnog een grens geopend wordt. Want in ieder geval, de grenzen zijn al verlegd tot om Jeruzalem. Dat wil zeggen, zover is de vijand al genaderd, daar. En dan zijn de legers verzameld tot aan Jeruzalem. En een van de grenzen van Jeruzalem is aan de oostzijde, nou eenmaal de Olijfberg. Die kant kan men de stad in feite niet in of uit. In ieder geval is dat een moeilijke zaak. En wat we dan lezen is dat juist aan die kant, aan de oostzijde van Jeruzalem, de Heer komt en hij doorbreekt wel degelijk die grens. Dat wil zeggen, hij doorbreekt de Olijfberg. Dat is die aardbeving. Met als gevolg dat het overblijfsel uit de stad Jeruzalem zal kunnen vluchten naar de woestijn. Waarom? Vanwege die legers daar. Die kennelijk bezig zijn de stad ook in brand te steken en plat te walsen dus. Blijkbaar. In die tweede helft van de 7e week zit kennelijk het land dicht. Men zal er niet uit kunnen. Dat staat er ook. Want er staat, wanneer ze zullen zeggen, ziet de Heer, hij is in de woestijn. Er staat, gaat niet uit. Want dat is niet de weg om de Heer te bereiken. Als je dat probeert, zul je omkomen. De enige weg om uit te gaan is dan die van het wachten op de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zodat men door de Olijfberg, door zijn deur der schapen, zou kunnen vluchten. En in veiligheid zou kunnen komen. Dat is een alternatieve deur van de schapen, dat weet ik, maar niettemin is het zo. Hij is die deur. Er is geen andere mogelijkheid om in veiligheid te komen.
Wat is het daar fantastisch dat ze dat dan kunnen weten uit Gods
woord? Ja, dat, is in de, dat staat inderdaad heel concreet allemaal in de schriften. Ja. Ja. De weg tot ontkoming is aangeboden. Die weg tot ontkoming is geloof. En het is een zeer praktisch soort geloof, want men zal inderdaad moeten doen wat er gezegd is. Men zal ook moeten doen wat bijvoorbeeld door de twee getuigen ongetwijfeld in de eerste helft van de zevende week gepredikt zal worden. En dat zal onder andere zijn dat men uit zal gaan buiten de legerplaats. Dat men uit zal gaan in de woestijn, zoals je dat de hele Bijbel door kunt vinden. En zoals wij het op ons van toepassing brengen in geestelijke zin. Zo zal het dan zelfs niet alleen in geestelijke, maar zelfs in letterlijke zin waar zijn. Dat men het land zou verlaten, buiten de legerplaats, om daar te wachten op de tijd der wederoprichting. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben.
Is dus met recht, ik wacht op uw zaligheid.
Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Niet ik bouw aan uw zaligheid, op uw zaligheid wacht ik. O Heer, ja. Ja, ja, dat is het. Dat is het precies. Ja, ik sta het nou uit mijn hoofd te vertellen uit Zacharië 14, maar ik geloof dat ik een van de vorige keren Zacharië 14 al hebben aangehaald, dacht ik. Omdat daar de dag des Heren genoemd wordt. En ik kan dat moeilijk elke keer doen. En dan moet ik komen straks bij Joël 2 vers 31 en 32 dus weer op terug.
Wat dat betreft heeft de orthodoxie van het Joodse volk, hè, de bijvoorbeeld, waar we leren, de wijk Mea Gerim in Jeruzalem, hebben we dat nog
lang
niet zo goed bekeken.
Nee, dat is inderdaad waar. Het enige wat men mist is de sleutel Davids. Nou, waarom zeg ik dat nou weer, hè? Maar het enige wat men mist is de sleutel Davids. Dat heet trouwens ook de sleutel der wijsheid. Het enige wat men mist is dat men is de Heer Jezus. Dat wil zeggen, men kent de Messiaanse profetie. Ik zal niet zeggen dat die kennis perfect is, maar dat kan je van ons ook niet zeggen natuurlijk. Maar, denk ik tenminste, hè. Maar het enige wat men mist is dat deze profetieën van toepassing zijn op Jezus van Nazareth. En dat hij degene is over wie die schriften spreken. Dat is wat men mist. En dat is dan alles ook. Dat is die sleutel waardoor de schriften geopend worden. De sleutel Davids, waardoor het koninkrijk geopend wordt. Die sleutel, daar heb ik het over. Daarvan wordt gezegd door de Heer Jezus dat de schriftgeleerden die sleutel hebben weggenomen. De sleutel is zoek, zegt de Heer. Jullie hebben de sleutel weggenomen. De sleutel der wijsheid is weggenomen. Ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw waar het staat, maar ik wil wel mijn best doen het eens op te zoeken straks. Maar het staat er wel degelijk. En later, in Openbaring, in de brief aan Philadelphia, dat is die brief die is profetisch en dus historisch gezien op onze dagen van toepassing is, staat, gij hebt de sleutel Davids. Heel uitdrukkelijk. Er worden meer positieve dingen gezegd, eigenlijk uitsluitend positieve dingen, daarover, over de gelovigen van vandaag. Maar staat, gij hebt de sleutel Davids. Die sleutel is namelijk dat wij weten wie wie is. En dat we weten hoe de schriften vervuld worden. Ook de oud-testamentische geschriften vervuld worden in de Heer Jezus Christus. En dat is het enige wat mist. En wat ook datzelfde Jodendom zal blijven missen. Tot op het moment dat David zelf, maar ik bedoel uiteraard de zoon van David, zal verschijnen op de Olijfberg. En pas dan zal het slot geopend worden. Dat wil zeggen, pas dan zal hen het licht opgaan. En zal hen duidelijk gemaakt worden dat degene die zij verwachten, dat hun Messias niemand anders is dan Jezus van Nazareth. De man met de littekenen dus. Maar dat was ook Zacharia, dan hoofdstuk 12 en 13.
In dit verband zou je toch ook kunnen bedenken dat toen Christus kwam op aarde, als Jezus ja, een wegbereider was in de zin van Johannes de Doper, dat er nu weer een wegbereider is in de zin van Elia.
Dat is het ook. En de verbinding tussen Elia. Ja, ja. Het zal ongetwijfeld ook gepredikt worden natuurlijk die dagen. Maar dat is inderdaad, dat is het meest merkwaardige van dat die groep orthodoxe Joden, wat die je nu noemt, dat die inderdaad heel goed deze profetieën kennen en eigenlijk zo precies zo geloven. Alleen zij geloven niet dat Jezus van Nazareth degene is die daar op die olijfberg zal staan. En daar zit het probleem.
Ja. En op grond van de kennis die ze hebben van die profetie, zien ze eigenlijk als het leven komen, al naar die olijfberg toe gaan.
Ja.
En daar moeten ze iets doen wat ze nauwelijks over hun lippen kunnen krijgen. Ze moeten de naam Beschera.
Ja, ja, dat is het, ja.
En dat is iets wat ze weigeren pertinent op te doen. Ja. Dat zou godslachterend zijn.
Ja. Ja, dat is de tragiek. Dat is de tragiek van, ja. Want je kunt zeggen, wat erg is dat nou dat ze dat niet weten. En waarom maakt de Heer hen dat dan niet duidelijk? Wel, de Heer maakt dit duidelijk aan een ieder die zijn naam daartoe aanroept. De Heer openbaart zich aan degene die hem zoeken. En ik bedoel dat gewoon natuurlijk letterlijk. De Heer maakt zich bekend aan degene die zijn naam aanroepen. Maar zij die zijn naam niet aanroepen... Ja, zij die zeggen hem te dienen, maar ze roepen zijn naam niet aan. Gewoon letterlijk. Zij die gewoon niet letterlijk zijn naam aanroepen. Wel, aan hen openbaart de Heer zich ook niet. Dat blijft gewoon, dat is namelijk de norm. Dat is namelijk de wijze van tot geloof komen. Het aanroepen, in geloof zegt Romeinen 10 uiteraard. Het aanroepen van de naam des Heren. En dat heeft tot gevolg. Dat het licht opgaat en dat men tot inzicht komt en dat de bedekking wordt weggenomen en al die dingen meer. Dat is de grote drempel.
Maar de naam die zij dan aanroepen, is hier, dat is Jehovah.
Ja.
Maar daar zullen ze toch geen moeite mee hebben. Alleen hebben ze moeite mee.
Ja, juist wel.
Dat moeten verbinden met de persoon Jezus van Nazareth.
Nee, de moeite is met de naam Jehovah. Die naam krijgen ze niet over de lippen. De naam Jezus wel. Maar het is juist de naam Jehovah die voor hun klinkt als een vloek. Als ik hem zo uitspreek, klinkt het voor hun als een vloek.
Maar ze krijgen toch eerst een wegbereider?
Jawel, jawel. Jawel, maar probeer nou een Jood eens te vertellen dat hij de naam moet uitspreken.
Ja, maar als het naar Israël hebben ze niks te doen. Maar alleen hier wel.
Nou ja, dat hopen we dan maar.
Ja,
dat... Ja, maar het is een moeilijke zaak, want dan hebben we nog een paar voorbeelden in de Bijbel van dat die Heer van de Wijngaard eerst zijn dienstknechten stuurt om afrekening te houden enzovoorts. Maar, en er kwam allemaal niks van terecht. Toen zei die Heer, nou dan zal ik mijn zoon maar sturen, hem zullen ze ontzien, maar die werd wel gedood. Dus ik ben toch niet zo erg hoopvol, ben niet zo erg optimistisch daarover. Maar er is natuurlijk een categorie die het inderdaad zal doen. Er zijn er zijn altijd wel, als er op aankomt, eerlijke mensen die moeten toegeven dat als er staat, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, dat niet betekent, gij zult de naam des Heer uw Gods niet gebruiken. Nou, dat is het. En dat de Heer er is om het volk uit de uiterste nood te verlossen, dat zal men toch moeten geloven. Het moet toch kunnen, zou ik zeggen. Als men niet te zeer verstrikt zit in de eigen werken, de eigen tradities en de eigen... En men trots is op hun eigen godsdienstige instellingen en dat soort dingen meer. Want dat is altijd de grootste hindernis die genomen moet worden. Ik denk, natuurlijk is het zo dat een heiden veel gemakkelijker die naam aanroept dan een Jood. Eenvoudig omdat een Jood daarvoor geblokkeerd is. Zelfs al zou hij een echt niet-religieuze en liberale Jood zijn, zal ik maar zeggen, dan nog heeft hij moeite met die naam. Eenvoudig, omdat hij Jood is en omdat hij weet dat men als Jood die naam nou eenmaal niet dient uit te spreken. Maar men dient het nou juist wel te doen. En niet alleen dan, maar men dient het altijd te doen. Men dient die naam aan te roepen. Dat is het moeilijke
deel.
Ja, ja.
Het merkwaardig is dat de Messias pas komt als zij de naam uitspreekt.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is de visieuze cirkel waarin je terechtkomt. Ja. De gedachte is natuurlijk dat men de naam niet weet, niet kan uitspreken, omdat men zelfs niet weet hoe hij uitgesproken moet worden. En de enige die ons kan vertellen hoe hij moet uitgesproken worden, is hij zelf. Dus wacht men tot hij komt, maar het punt is, hij komt pas als zij eerst de naam uitspreken. Trouwens, het is eenzelfde categorie Joden die mij geleerd heeft dat de uitspraak er eigenlijk helemaal niet toe doet. En dat heb ik ook altijd zo inconsequent gevonden, want dezelfde die mij dat leerde mij ook dat men niet weet hoe men de naam moet uitspreken. En degenen die het tot nog toe gedaan of gepoogd hebben, hebben het allemaal verkeerd gedaan. Werd er gezegd. Maar ja, hè, maar als het om andere dingen ging, dan zeggen ze, en het maakt niet uit welke klinkers erin gaan en hoe je dat uitspreekt. Dat is maar een zelf invullen. Het gaat maar om dat die letters er zijn enzovoorts. En verder doet de klank er niet zoveel toe. Maar dat is dus een inconsequente redenering nogal. Maar goed, Hoe dan ook, het volk zal tot het aanroepen van de Heer, van Jehovah, in ieder geval moeten overgaan. Het zal dat ook doen en dan zal het daarna, wanneer het door de Olijfberg uitgeleid wordt, zal het vervolgens, wanneer en waar, weet ik niet precies, maar daarna zal het geconfronteerd worden met die Jehovah, met die Heer die aan hen verschijnt en die inderdaad zijn littekens zal vertonen. En dan blijkt dat hij de Heer Jezus is. Ik heb dit vaak genoeg gezegd en ik blijf het zeggen, want dan blijkt ook dat zij pas zullen aanvaarden dat Jehovah dezelfde is als Jezus. En dat is pas werkelijk tot geloof komen. Want tot bekering komen is het terugkeren tot Jehovah. Tot bekering komen is de naam van Jehovah aanroepen. En tot geloof komen is geloven dat Jezus Jehovah is. Dat verschil is er. En voor ons maakt het weinig uit, dat weet ik, maar bij hen maakt het een heleboel uit. Het zijn twee totaal verschillende gelegenheden waarbij dat gebeurt. Sprekend, generaliserend over het volk natuurlijk. Het komt tot bekering door het aanroepen van de naam des Heren. Het komt door tot geloof door hem te zien. En dat is belangrijk om het uit elkaar te houden, want anders krijgen we misverstand. Er zijn er zoveel die zeggen, ja, maar we weten toch dat Israël tot geloof komt door te zien. Nou, dan moeten ze maar wachten tot hij komt. Dan kunnen we er ook niks aan doen. Dan kan Israël en een Israëliet dus niet tot geloof komen, want er valt in onze bedelen niks te zien. En dus zijn ze verraad, dus moeten we maar afwachten en als de Heer straks zal verschijnen, komt het allemaal wel goed, want dan zal hij zich vertonen enzovoort. Nee, dat is niet waar. Men zal tot bekering moeten komen, men zal moeten komen tot aanroepen van die God, inderdaad zelfs van het Oude Testament. En die God zal zich dan aan hen openbaren. En ook is het zo dat degene die vandaag komt tot aanvaarding van Jehovah, de God van het Oude Testament, die Jood dus ook, die het Oude Testament serieus neemt en die God aanroept, die zal ongetwijfeld vervolgens ook bekend worden gemaakt met het feit dat die Jehovah inderdaad Jezus is. En als het in onze bedeling gebeurt, betekent het niet dat de Heer het hem lijfelijk zal laten zien zo, maar dan zal hij het laten zien uit het woord. Maar er gebeurt precies hetzelfde. Want wie zoekt, zal vinden. Hè? En wie hem aanroept, zal niet beschaamd worden. De Heer maakt zich dan bekend. Dat is ongetwijfeld zo.
Waar Thomas een beeld van is.
Thomas is daar een beeld van, ja.
Zou jij kunnen zeggen, een heiden komt niet tot bekering, maar hij komt tot geloof?
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Dat
is wat hieruit blijkt, want wij roepen een mens niet op om tot aanvaarding van Jehovah te komen, waarna wij hopen dat hij alsnog zal zien dat het Jezus is, in tegendeel. En daarom is het beter voor ons om de term bekering niet te gebruiken. In de Bijbel blijkt ook dat de term bekering gebruikt wordt voor het Jodendom. De Israëliet wordt opgeroepen tot bekering. Daarna zijn er nog anderen die zeggen, een heide kan natuurlijk ook niet tot bekering tot de Heer komen, want die is nooit het volk van de Heer geweest. En dan protesteer ik weer, want dan zeg ik, dat is niet waar, want alle mensen zijn van oorsprong zijn volk, zijn door hem gemaakt. Israël is daarop geen uitzondering. Israël bevestigt die regel nog eens op bijzondere wijze. Maar ook als een heiden zich wendt tot Jehovah, kan dat een bekering genoemd worden. Maar de prediking is zo niet. En daar gaat het maar om. De prediking is aan Israël dat een Israëliet zich wendt tot de God van Israël, die hij natuurlijk van oudsher traditioneel kent onder de naam Jehovah. Alleen als hij die aanroept, zal Jehovah zich aan hem openbaren als Jezus. En dus als de Christus der christenen. Daar komt het op neer. Dat mag dan een hoge drempel zijn voor een Jood, maar ik kan het ook niet helpen. Begrijp je goed, toen de Heer op aarde was, zei hij niet, ik zal je nou wat nieuws vertellen, gaat allemaal nou voorbij, nou wordt het niet meer Jehovah, maar nou wordt het Jezus. Nee hoor, hij wees gewoon terug op de oud-testamentische schriften en zei, heb je niet gelezen wat er geschreven staat? Waarom zijn jullie zo hypocriet? Waarom hou je je niet aan de schriften? Er staat toch, besnijd dan uw harten? Ik bedoel zo, dat die geestelijke toepassing van die oud-testamentische begrippen ook allemaal in het Oude Testament staan. Daar staat dat men moet geloven om behouden te worden. Dat we daaraan ontleend. Het vers over de sleutel der kennis staat in Lucas 11 vers 54. 52. Waar de Heer zegt, wee u gij schriftgeleerden, of wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Niet de kennis, maar wel de sleutel ervan. En dat is het probleem. Ieder die daar iets ooit mee te maken heeft, begrijpt dat ook. Lucas 11, vers 52, ja. Iedereen die er ooit mee te maken heeft, begrijpt dat ook. Want kennis is er zat, ook in het Jodendom. Juist en vooral in het Jodendom. Als het ergens is, is daar kennis, maar niet de sleutel. En dat is het hele probleem. Ik heb er veel aan gehad, maar de sleutel had ik al. Alleen de kennis niet. En daar zit het hele verhaal. En die sleutel is de sleutel Davids. Of de sleutel is de sleutel, namelijk David. En die term komt uit Openbaring 3. Vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent, enzovoorts. Oh, die sleutel is dat. Is Christus. Hij heeft de sleutel, hij is de sleutel. Openbaring 3, vers 7. Want dat is de sleutel van de kennis. Sleutel van de schrift is Christus zelf. Hij is ons geworden wijsheid van God. En rechtvaardigheid enzovoort. Hè? Zo is het, ja. Dat is Christus zelf. Nou goed, we gaan terug naar Joël 2. Na veel moeite. Want op het andere punt komen we nog wel eens terug over de situatie van het einde van de 70ste week. Want dat komt nog een paar maal voor hier in Joël. Dus daar komen we nog vaak genoeg op terug. We gaan nu maar weer verder. In vers 10 dan en 11 van Joël 2 wordt dan gesproken over de verduistering van zon, maan en sterren. Het beven van de hemel. Mijn broer wees me trouwens net op dat die lui die zich met aardbevingen bezighouden, dat zijn meteorologen. Dat zijn de weerkundigen die zich bezighouden met aardbevingen. Ze houden zich normaal bezig met de verschijnselen in de hemel. Nou ja, de eerste hemel wat mij betreft dan, met de hemel. Maar ook de aarde behoort dan tot dat vakgebied, zodat je maar weer ziet dat hemel en aarde inderdaad bij elkaar horen. Dat is eigenaardig verschijnsel, hè, dat het zo is. Aardbeving, niet geologen zijn, dat zijn meteorologen. Maar goed. Dus dat zijn de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. Voor de goede orde zeg ik nog meer mede in reactie op een vraag van daarnet. De dag des Heren begint dus. Als je het heel precies neemt, het is niet altijd van belang, maar als je het heel precies neemt, aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar als ik het zo precies neem, moet ik er meteen bij zeggen dat de komst van de dag des Heren is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, de komst van de dag des Heren gaat aan de dag des Heren zelf vooraf. Dat is wat ik in de Bijbel daarover in de praktijk vind. Dus de komst van de dag des Heren is eigenlijk gewoon een wat onnauwkeurigere uitdrukking. Als je praat over de dag des Heren, exact, zo exact mogelijk, dan is het na de verdrukking over Israël en bij het begin van de verdrukking over de volkeren, waarmee meteen verklaard is waarom sommigen zeggen de dag des Heren is de verdrukking en anderen zeggen de dag des Heren is na de verdrukking. Het is namelijk allebei waar, maar we praten over twee verschillende tijden van verdrukking. Zie? Nou, dan gaan we maar weer verder. De Heer verheft dus zijn stem voor zijn Heer henen, voor zijn leger. Dat komt overeen met Zacharia 14 vers 1, want daar zegt de Heer, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En die heidenen zijn dan dus zijn leger. En zo staat het hier ook. De Heer verheft zijn stem voor zijn leger. En ik vind het eerlijk gezegd, ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt, maar in zekere zin vind ik het nog een goede grap, inderdaad, dat juist dat volk wat van geen God wil weten officieel, dat juist dat volk door God gebruikt zal worden voor zijn doel. En aan de andere kant, dat volk wat zo vijandig staat tegenover het Jodendom, want dat is natuurlijk zo, hè, dat volk zal door God en mede vanwege die vijandigheid gebruikt worden om dat volk Israël, dat Jodendom dus, tot gehoorzaamheid en tot de Heer te brengen. En u weet, de grootste vijand van de schaap is een herdershond. De hond, ja, als een hond vals wordt, wat gaat hij dan doen? Dan bijt die schapen dood. Juist en vooral schapen, dat is de natuurlijke zaak. Waarom? Ik kan het wel verklaren, maar alleen uit de typologie. Want de schaap staat voor het volk van God. Israël dus eigenlijk gewoon. En de hond staat voor de heidenen. Wel, dat zijn van nature vijanden. Maar de herder, de heer zelf dus, gebruikt de hond om de schaap tot gehoorzaamheid te dwingen. En die schaap weet hoe het zit. En die is dus bang voor die hond. En als de hond eraan komt, dan weet het schaap al wat hij doen moet. Daar staat dus in vers 11. Hij is machtig, doende zijn woord. Dat die machtigheid van de Heer, de kracht van de Heer, die wordt op verschillende wijzen in de Bijbel genoemd. Aan de ene kant vinden we hier dat hij machtig is en dat hij dus de volken aan zich onderwerpt. Aan de andere kant vinden we dat de macht van God genoemd wordt in verband met dat hij ons bevrijd heeft van de macht der zonde enzovoorts. Dat hij machtig is om ons zondaren vast te stellen. Romeinen 14 bijvoorbeeld. Hè? Hij is machtig om ons vast te stellen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond enzovoorts. Die macht van God vinden dus op twee verschillende manieren. Aan de ene kant die macht die gebruikt wordt ten goede van de gelovigen. En aan de andere kant de macht die ook gebruikt wordt om de toorn van God tot stand te brengen. En dan staat er, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Er is geen ontkomen van deze toorn en van deze dag des Heeren. Hier heet het dag des Heren. Ik noemde het woord toorn, omdat in Openbaring 6, ja, Openbaring 6, het laatste vers, dezezelfde periode wordt aangeduid als de dag des toorns. Daar in Openbaring 6 vinden we namelijk ook, zeg ik nou even heel vlug, maar in Openbaring 6 vinden we ook de vermelding van de verduistering van de zon en de maan en de sterren en de aardbeving en dat soort dingen meer. En dan staat er in het laatste vers van het hoofdstuk dat de dag des toorns is gekomen. En dan zou je zeggen, is dat dan hetzelfde als de dag des Heren? En dan zeg ik het weer, nee, want de dag des toorns is maar de 33 jaar. En de dag des Heren is ook de 1000 jaar, minstens.
Is er van het einde niet precies wat te zeggen? Van het einde van de dag?
Nee, dat heb ik wel eens meer geprobeerd, geloof ik. En dat doe ik dus niet meer. Dat vind ik niet. Je vindt de dag des Heren genoemd. En je vindt genoemd speciaal het aanbreken van de dag des Heren. Hoe die tot stand komt. Maar een eind daarvan wordt niet genoemd. Het is maar de vraag of er dus een eind aan is. En dat maakt het dus tot een zeer theoretische zaak. Want we weten toch hoe het verder gaat. Uit Petrus zou je dus op moeten maken dat de dag des Heren in ieder geval duurt tot en met de jongste dag. Want in de dag des Heren zullen hemel en aarde vergaan. En daarna wordt de term dag gods gebruikt. Dus, maar ik vind het zelf een nogal theoretische aangelegenheid. Daarom aarzel ik wat om het heel precies te zeggen. Want dan wordt het weer zo absoluut. En dat is het niet, hè. Maar op grond van die verse zou je zeggen, de dag des Heren loopt dus tot en met de 1000 jaar tot aan de jongste dag. En daarna komt een nieuwe schepping die dan kennelijk wordt aangeduid als dag gods. Maar ik meen te weten dat er ook over de dag gods gezegd wordt dat dingen zullen vergaan enzovoorts. Zodat die twee dan toch in elkaar overgaan. En verder is het natuurlijk toch erg theoretisch. Want je zou toch moeten toegeven dat de Heer God is. En God is de Heer, de dag des Heren. Maar niettemin, de Bijbel onderscheidt de uitdrukking, dat is waar. We kennen ook de dag van Christus en Christus is ook God. Maar als over de dag van Christus gesproken wordt, gaat het over de opname van de gemeente en wat er verder volgt. Als over de dag des Heren gesproken wordt, gaat het om de openbaring van Christus, niet aan de gemeente, maar aan Israël en de volkeren op aarde. En als het gaat over de dag Gods, gaat het om de verschijning van God als zodanig aan een hele nieuwe schepping. Dat is het verschil. En ik denk dat het misschien wat ruwweg gezegd is. Maar het zijn termen die verder niet uitgebreid besproken worden in de Bijbel. Dus je doet het ook maar nooit. Goed, dan ga ik dus verder. Dan staat er in vers 12. Er staat in vers 12. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. Want elke keer als oordeel wordt aangekondigd, dan wordt tegelijkertijd gesproken over de weg om aan dat oordeel te ontkomen. Het eigenaardige is ook dat in de toespraken van de Heer Jezus, de Heer niet alleen tot die schriftgeleerden zei, ik heb de sleutel der kennis weggenomen, maar hij zegt ook, wie heeft u aangewezen om de toorn te ontvlieden, om de toekomende toorn te ontvlieden? Ik meen dat het Matthäus 3 was, maar ik weet het niet zeker. Wie heeft u aangewezen? Wie heeft er gezegd, betekent dat, dat je niet in die toren komt? Wie zal aan die dag des Heren ontkomen? En die lui die waren wel druk bezig om de wetten van de zevende dag der week toe te passen. Naar de manier die zij goed dachten, die hun goed dacht. Maar aan de andere kant hebben ze al geen enkel oog voor de werkelijke zevende dag, namelijk het Messiaanse Rijk enzovoort en de wetten daarvan. Want als dat koninkrijk komt, ik zou bijna zeggen in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar dat is wel goed Nederlands, maar je hebt dat niet verstaan, weet je wel. Maar als in de overgang van de zesde naar de zevende bedeling, dat is dus eigenlijk deze periode, de grote verdrukking. Wel, als het koninkrijk komt en als dus die zevende dag of zevende bedeling komt, als het dus vrijdagavond de zesde dag is en de sabbat vangt aan, dan zal blijken dat bij die gelegenheid iedereen die niet tot de rust ingaat, inderdaad uit zijn volk zal worden uitgeroeid. Want dat zegt de wet ook. De doodstraf dus voor degene die de sabbat overtreedt. En dat is wat de schriftgeleerden en wetgeleerden per definitie deden. Ze zetten de mensen aan het werk. De wet der werken werd gehanteerd. En dus betekent het uiteindelijk overtreding van de sabbat. Oh, er is nog veel meer over te zeggen. Maar de Heer neemt het als aanleiding. Wie heeft u aangewezen om de toekomende toorn te ontvlieden? Hier staat er is geen ontkoming aan dezelfde. Ik dacht dat de Heer het zelf zei, maar... Ja, ben ik in de war? Dus wel Matthäus 3, dat klopt. Goh, had ik toch iets goed. Oh, half goed rekenen, hè? Half goed rekenen. Ja, ik heb er niet zo erg lang geleden over gesproken. Juist. De laatste dooddienst, wat vandaar dat ik... Maar ik ben nou in de war, inderdaad, het is dus Johannes de Doper die dat zegt. In vers 7, gij andere gebroedsels, want hij had altijd een tactische wijze, vriendelijke wijze om zijn publiek toe te spreken. Gij andere, ja, beminde gelovigen kon hij niet zeggen, want dat waren het niet. Hè? Dus gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? En die term, de toekomende toorn, is de term die gebruikt wordt voor de grote verdrukking. Over de Heer die ons ook bewaart of behoudt van de toekomende toorn. Ik meen dat de 1 Thessalonicenzen 1 is. Dat mag ik nog niet moeten zeggen, want anders dan corrigeert me dat weer. Maar ik meen dat het 1 Thessalonicenzen 1 was. Waar dat staat. Daar wordt de toekomende toorn gebruikt als term voor de grote verdrukking eigenlijk. Hè? Ja. Ja, maar nou wordt het moeilijk. De dag des toorns is net zo goed grote verdrukking. Ik heb al gezegd. Deze 3,5 jaar is de verkorte verdrukking voor Israël, maar voor de volkeren duurt hij nog 33 jaar daarna. Dus de totale verdrukking is 3,5, heel precies nou, hè, plus 33 is 36,5 jaar. En die 36,5 jaar is grote verdrukking, maar de eerste 3,5 is alleen de verdrukking van Israël. En van hen staat dan ook indien die dagen niet verkort werden... Tot 3,5 jaar dus, geen vlees zou behouden worden. Dat is Matthäus 24 waar dat staat. Maar de term dag des toorns wordt in Openbaring 6, laatste vers dus gebruikt voor wat er gebeurt nadat Israël tot bekering gekomen is. En na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, voor de 33 jaar.
In Matthäus 23, vers 33 zegt de Heer Jezus, gij slanger, gij andere gebroedsels, hoe zou gij de helse verdoemenis ontvieren?
Ja.
Dus hij gezegd,
dat is nog, ja, dat is nog meer dan alleen de toren. Dat is zelfs de hel en de verdoemenis. De helse verdoemenis. Inderdaad, men zal er niet aan ontkomen, want er is geen ontkomen aan de toren van God. Er is maar één mogelijkheid om behouden te worden. Er is altijd maar één mogelijkheid. Hetgeen typologisch wordt uitgebeeld in dat er ook maar één mogelijkheid is om uit die verdrukking, en dan hebben we het over Israël, om uit die verdrukking in de tweede helft van de zevende week van Daniel te ontkomen. Namelijk, dat is door de olijfberg. En als die olijfberg dicht zit, dan kun je er dus niet uit. Jan, ga eens kijken of de olijfberg al open is. Nee, maar het is een heel concrete zaak. Er werd net gesuggereerd dat de mensen zijn die daarop wachten. Die zich richten op het oosten, oosten, want daar ligt die olijfberg. En er waren ooit mensen die zich richtten en die gingen kijken of er al regen kwam. En er kwam geen regen, gingen weer kijken of er regen kwam. Er was nog geen regen, maar was attent. Men wachtte op zaligheid, er kwam nog niet. Ik geloof dat men dan wacht op het scheuren van de olijfberg. Is het al zover of nog niet? Hij zal wel geen Jan heten natuurlijk, maar hè. Ja, dat is ook feitelijk zo. De enige commentaar wat ik erom moet hebben is dat in die tijd in feite dus de datum al vast staat, zodat het niet meer vervroegd of verlaat kan worden. Maar het principe blijft, en dat vind ik toch mooi dat je dat aanhaalt, het principe blijft dat men altijd de naam des Heren kan aanroepen, zal ik het eens zeggen, zolang als het heden genaamd wordt. Maar dat was Hebreeën. Zolang als het heden genaamd is. Zolang het nu is, er staat namelijk in de psalm, heden indien gij zijn stem hoort. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, nou, er staat daar, maar het is altijd heden. Het wordt nooit morgen, dat weet je, hè.
Ja. Dus laten we zeggen, als het goed gaat, hebben ze dan drie keer, laten we zeggen, om het zo te zeggen, een kans. Eerst door het aanroepen, daarna door het uitgaan uit Israël. Ja. Dan krijgen we nog een keer de kans om door de olijfberg.
Ja, je moet gewoon zeggen, dat zijn allemaal dingen die genoemd worden als ontkoming. In de praktijk hangen ze samen, want er is een prediking van het woord van God. Als men daarop ingaat, roept men de naam des Heer aan. Dat is wanneer men tot geloof komt. Maar de consequentie is ook dat men dan ook doet wat er gezegd is. De Heer heeft gezegd wat er gebeuren moet. En hij zegt, je moet het land uit. Dus het uitgaan uit het land is het resultaat van dat men de prediking geloofd heeft, feitelijk. Maar nou praat ik eigenlijk, nou wordt het gecompliceerd, dan praat ik eigenlijk alleen over de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Er zijn er twee getuigen die prediken en op grond daarvan gaan ze uit. Het meest merkwaardige van het verhaal van die twee getuigen is namelijk dat zij na 3,5 jaar van optreden volgens Openbaring 11 gedood worden en je vraagt je af, zijn er dan helemaal geen bekeerlingen? En het antwoord is jawel, en dan is de vraag weer, waar zijn die dan? En het antwoord is wel, ze hebben Matthäus 24 gelezen en ze hebben dus gedaan wat erin staat. Ze hebben dus het land verlaten, ze hebben het er niet op aan laten komen, ze hebben niet gewacht op het oprichten van de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken had. Maar ze zijn gewoon uitgegaan buiten de lege plaats. Ja, precies, ja. Ja, oh ja.
Olijfbomen,
olijftakken, inderdaad, ja.
Is de verdrukking voor de volken dan minder zwaar als voor Israël?
Nee.
Omdat voor Israël wordt het verkort, anders zou het niemand blijven bestaan. Ja. Als het voor de volken dan 33 jaar is, de vraag jij af, na die 33 jaar zijn er dan nog volken?
Ja, dat zou je ook afvragen. Maar het punt is dat in die 33 jaar die verdrukking niet gelijktijdig en in gelijke hevigheid over alle volken tegelijk komt. Maar het is hier en daar, en het is gewoon een voortgang van ook politieke ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Oorlogen die gevoerd worden, enzovoort. Dus het gaat dus, je kan niet zeggen dat het minder hevig is, maar je moet gewoon zeggen, het is eerst het ene volk en dan het andere volk. Ja, er gebeurt nogal wat. Want het is een tijd waarin, kijk eens, alle volken tegelijk in diezelfde verdrukking zouden komen. Wel, je kent toch dat verhaal. Nou, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan wordt er al één schip vaart in 2 weken naar Amerika. Tien schepen varen de. Hoe lang doen die er ook over? Dat doet die er dan over? Nou, net zo lang, dat moet u maar even van me aannemen. Dat betekent dat altijd de grote verdrukking in 3,5 jaar eerst al tot de keren brengt en de verdrukking komt over alle volken gelijk, zou je zeggen, dan neemt het diezelfde 3,5 jaar. Begrijp je wel? Het gaat gewoon gelijktijdig, namelijk. De 10 schepen varen dus naast elkaar gewoon, weet je wel. Dus, maar zo gaat het niet, het gaat namelijk stuk voor stuk. Eén voor één, en heel nadrukkelijk en ook ten aanschouwen van iedereen. Ach, misschien niet echt één voor één, want er zijn het er 70. Maar in ieder geval wel per groep, zal ik maar zeggen. En sommige van die volken worden met name genoemd. Nou, Gog en Magog hebben we al gehad. En dan heb je Edom die apart genoemd wordt. Egypte die apart genoemd wordt. En nog een paar. En uiteindelijk Babel.
Dus je kan naar
eigenlijk zo zeggen, God rekent met elk volk apart?
Ja, per stuk. Ja, dat in elk geval. Ja, elk volk apart. 70. Inderdaad, dus 70 volken uit Genesis. Wat is het? 11, 10? Nee, 10. Ik weet het, ik kan het nooit onthouden hoor. Genesis 10. Maar er is altijd iemand die het weet, dus dat is mooi. Ja. Dus dat zijn de dagen 33 jaar, waarin die volkeren tot bekering gedwongen worden. In verdrukking komen, zou ik maar zeggen. Maar door verdrukking kom je niet tot bekering. Je komt tot bekering door de prediking. En dat is dus ook wat in die dagen gebeurt, maar dat is de prediking. Door Israël, en meer speciaal ook door de 144.000 verzegelden, de prediking van het evangelie over de hele wereld aan alle volkeren, want zij maken dan de volkeren tot zijn discipelen. Heel letterlijk. Maar goed, daar ga ik maar niet op verder. Nog meer vragen soms? Want, goed, nou, dan ga ik mooi verder. Dan staat er nu dan, spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Daar heb je het. Je kunt dus aankondigen van het orde, maar meteen bekeert u tot mij. Men zal moeten bekeren, men zal terug moeten keren tot de Heer. Wel, dat is eigenlijk een nadere uitleg zelfs van dat de vluchtmogelijkheid, mecht tot ontkoming, laat ik dat woord dan gebruiken uit Joël 2, het laatste vers. Dat die ontkoming er is, die is er namelijk door het aanroepen van de naam des Heeren, of doordat men zich bekeert tot de Heeren. Maar een terugkeren is altijd een terugkeren naar waar men vandaan kwam, naar de oorsprong. En de oorsprong is Kedem in het Hebreeuws, en dat is hetzelfde als het oosten. En wat is er in het oosten van Jeruzalem? De Olijfberg. Dat wil zeggen, als men Jeruzalem uitgaat naar het oosten, dan is dat ook letterlijk een terugkeer naar de oorsprong. Men gaat naar de oorsprong, of men gaat naar het oosten. En dan zegt u, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws had ik het zo niet eens kunnen zeggen. Want dat is twee keer hetzelfde. Men gaat terug naar de oorsprong. Terug naar het oosten. Ik sta zo te wijzen, maar volgens Diepenhorst is het dan zo. Nou goed, hè. De andere kant. Men keert dus terug. Men gaat het land uit in de oostelijke richting. Daar kwam trouwens ook de grote verdrukking vandaan. Volgens Matteüs 24. Let wel. Niet de Russen kwamen daar vandaan, maar de Heer kwam daar vandaan. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Al zo zal ook de grote verdrukking wezen, staat er. En dat wil zeggen, het volk moet zich keren tot degene die het slaat. En vanuit het oosten wordt het geslagen en men zal dus naar het oosten zich moeten keren. En dan zegt, dat is ook raar, dan zeg ik, nee, dat staat ook in de bergreden. Dan heb je de wetten van het koninkrijk, de aankondiging van het koninkrijk. Als je slaan, de andere wang toekeren. Ga maar naar de Heer, je krijgt er klappen van. Dat is waar, want dat is een opvoedkundige maatregel. De Heer is zijn zoon uit Egypte geroepen. Het is diezelfde Heer die zegt dat het verstandig is om de zoon te kastijden enzovoorts. Ik noem maar even een paar dwarsstraten. Het is een volstrekt bijbelse gedachte dat men zich door de vader zou laten tuchtigen en dat men daardoor ook naar de vader gaat. Men gaat dus terug, de Olijfberg gaat naar het oosten. En als u mij verder vraagt, maar niemand vraagt mij, maar als u mij verder vraagt van hoe gaat het dan verder, gaat de Olijfberg uit en dan zeg ik, nou, als je zo doorloopt, kom je bij de Jordaan en dan sla je daar met je mantel op. En dan, want dat hebben ze van Elia geleerd. Die was pas 3,5 jaar weg, dus dat weten ze nog. Ik ken de Bijbelse geschiedenis toch een beetje. Dan gaan ze met slaan met de mantel op de Jordaan, steken de Jordaan over. En zo gaan ze dus de Jordaan over naar het buitenland, eigenlijk naar de woestijn. En dan na verloop van tijd, ik weet niet hoe lang, niet zo lang denk ik, maar na verloop van tijd komt men weer terug. Uit de woestijn, uit Petra dus eigenlijk, hè? Uit de woestijn terug het land in, dan komen we bij de Jordaan, nemen we de mantel, en dat is nou de mantel van Elisa geworden, maar dat doet er nou niet toe. Hè?
Is dat zo?
Ja. Leuk, hè? Dat is dus alles eerder gebeurd, zo is dat, ja. Ja. Dus men komt terug uit van de Overjordaan, slaat weer op de Jordaan en gaat over. Ampersand nemen ze die bijl ook mee, die drijft daar nog, weet u wel. Dat is diezelfde plek namelijk allemaal, hoor. Ze moeten alleen oppassen dat ze die stenen niet omstoten, want misschien staan die er ook nog. Maar dat is van nog langer terug. Allemaal dezelfde plek gebeurd, hoor. Bij Gilgal, Jordaanover. Nee. Na 2000 jaar, weet u toch nog, na 2011. Joshua 3, na 2000, dat is allemaal dezelfde plek waar dat gebeurd is. Nou, daar zal men dus weer het land inkomen om dan de stad te bouwen, om er weer alsnog een lusthof van te maken. Nou, dat hebben we inmiddels al gelezen.